Luisteraars, welkom weer bij een podcast van Telecom Paper. We noemen die TP Talks. En zoals altijd gaan we in gesprek met mensen uit de sector. Of mensen die heel veel van de sector weten. En deze keer hebben we Paul naast de pad. Paul, welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag, we nemen het inderdaad in de middag op, Paul. Helemaal juist. Ik ken Paul al een tijdje. Volgens mij nog voor MTEL, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is heel lang geleden.
Ja, Libertel misschien
wel. Libertel misschien nog. Ja, dus dat is bijna 25 jaar geleden. Meer dan 25 jaar geleden, denk ik. Weet ik eigenlijk niet.
Klopt, we zitten al meer dan 30 jaar in het vak.
Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Over 25 jaar, dat komt nog twee keer langs. En voor de rest, Paul, hebben we afgesproken dat we gewoon over de digitale infrastructuur van Nederland gaan. Wat er speelt, wat de hectiek is en ook wat Eurofiber daar allemaal doet en zou willen doen, om zo maar te zeggen. Maar we beginnen altijd met de vraag voor de luisteraars die Paul naast de pad niet kennen. Wie is Paul?
Paul naast de pad is vooral een telecom hobbyist. Ik zeg bij Eurofiber en dat zei ik daarvoor bij Access for All. En daarvoor zei ik ook altijd, ik doe dit vooral omdat ik dit verschrikkelijk leuk vind. Telecom zit ik al inderdaad echt mijn hele leven in. En het blijft boeien omdat die snelheid van verandering zo verschrikkelijk groot is. Ja. Ik ben nu algemeen directeur van Eurofiber Nederland. Nederland is een van de vier landen van waar Eurofiber actief in is. En dat doe ik nu al bijna 7 jaar.
Oké, dat is al een tijdje.
Dat is al even, ja.
Ja, nog voornemens om nog heel lang te blijven?
Dat weet je nooit, hoe lang dat gaat duren. Maar wij zijn voornemens over een paar jaartjes, dan zal er wel weer eens een keertje een doorverkoop plaatsvinden. Dat zou dan een moment kunnen zijn, maar dat weet je nooit. Nee. Het is in ieder geval nog heel erg leuk en dat is het belangrijkste op een day-to-day basis.
Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, ik zit volgens mij in de leukste sector, want er gebeurt elke dag wel wat.
Ja, dat is ook zo. Die verandering is zo
enorm. Is er een andere sector, denken die net zo leuk is als telecom?
Ik kan me niet voorstellen. Dus mijn dochter die moest kiezen van wat ga ik doen in mijn leven.
Toen zei je telecom.
Toen zei ik met name, dat moet je vooral zelf bepalen. En tot mijn grote verrassing heeft ze net een stage bij Equinix gedaan. En denk van, goh, hoe is het mogelijk dat ze ook daar weer terechtkomt in die sector? En ze vond het ook nog heel erg leuk.
Oh.
Dus bijzonder.
Maar wat studeert ze dan?
Ze zit op dit moment in Shanghai. Ik heb haar net weggebracht. Ze was, vorig jaar zat ze in Londen, London Business School.
Yeah.
En nu doet ze de onderdeel van Londen en Shanghai samen, Fudan University's Global Masters in Management. Nou, eerst een technische opleiding gedaan en nu die business erachteraan.
Ja, en je hebt volgens mij ook een plaatje van Shanghai gepost op LinkedIn, zag ik. En daar had je ondergezet, wat een stille stad.
Ja. Onvoorstelbaar, 21 minuten. En dat komt door de elektrische auto's en de elektrische bommetjes. Ja. En natuurlijk op elke hoek van de straat een politieman die het allemaal in het gereel houdt. Maar ik was verbaasd over de rust die er in een stad ontstaat als je volledig die elektrificatie doorvoert.
Ja.
En dat is, ja, ik vind het een voorbeeld. Ik vind het echt een voorbeeld.
Dus dan vind je het ook in Nederland niet goed gaan nu met elektrificatie?
Ik denk dat we heel erg goed bezig zijn. Ja? Jawel, als je kijkt naar de dichtheid van laadpalen en de hoeveelheid auto's, dat gaat perfect. Maar het mag voor mij nog sneller. Ja. We hebben al 2 jaar geleden bij Eurofiber gemandateerd dat er uitsluitend maar elektrische auto's mogen zijn. Dat doen we in het kader van de ESG-doelstellingen natuurlijk. Ja. Maar het is ook echt een drive. Ik vind het zelf ook heel erg belangrijk. Dat je dat dus echt op die manier gewoon iets doet aan de verbetering van de wereld.
Ja.
En dan zie ik het wel.
En het leefklimaat wat in Shanghai dus...
De lucht is nu schoner in Shanghai dan in Amsterdam, kun je het geloven. En dat was 20 jaar geleden volstrekt niet zo.
Ja. Yeah.
Dan was het echt verschrikkelijk daar. Het is nog steeds erg warm en erg vochtig.
Ja, ja. Ja, mooie stad. Dus, maar over Shanghai gaan we niet hebben.
Nee.
Laten we eens even kijken naar jouw meer dan 30-jarig bestaan in of leven in telecom. Waarvan nu 7 jaar bij Eurofiber... En volgens mij bestaat Eurofiber ook 25 jaar dit jaar.
Ja. Dat hebben wij met elkaar gemeen. Hè? Telecom Paper van Eurofiber, alle twee 25
jaar.
Jaar opgericht.
Ja, ik zit al 25 jaar bij Telecom. Dus Telecom Paper, laat ik zo zeggen.
Ja. Ja, nee, dat heb ik net niet gedaan. Ik zit meestal toch wel een jaartje of 6, 7 per bedrijf.
En als je nou eens terugkijkt over je afgelopen 7 jaar en misschien nog verder over wat er allemaal gebeurd is bij Eurofiber. Wat springt dan in het oog of wat denk je, nou, dat is heel bijzonder?
Nou, ik vind het amazing wat we gedaan hebben in de markt. Dus de Nederlandse markt is ontzettend snel ontwikkeld en Eurofiber daarin nog sneller. Toen ik kwam hadden we net iets meer dan 300 man. We zitten nu over de 800. We zaten toen in 2 landen. We zitten nu in 4 landen.
Yeah.
Wij draaien op dit moment, vorig jaar hebben we gepubliceerd dat we meer dan 300 miljoen omzet draaien.
Yeah.
Waarvan ongeveer 2/3 Nederland. Dat zijn toch wel aanzienlijke getallen.
Yeah.
En daar zie je ook dat de uitbreiding van Eurofiber, die is heel erg gebalanceerd gegaan tussen ook hoe wij de markt benaderen. We hebben altijd gezegd, we zijn een open netwerkprovider. Dat hebben we eigenlijk geïnitieerd in Nederland. Ja. Nu zie je dat steeds meer partijen ook de nadruk leggen op hun infrakant. Hè?
Ja.
Maar dat model, dat open model, dat hebben we echt wel gestart in Nederland.
Ja.
En we zien nu, dat is best wel lastig om te onderhouden, want je moet met iedereen ook zaken doen en vrienden blijven. En dat zijn deels altijd ook concurrenten. Dus dat is best wel een spelletje om dat goed te doen. Maar het is wel heel succesvol gebleken. Je ziet wel dat we echt in een behoefte voldoen van een onafhankelijk netwerk waar iedereen B2B digitalisering op kan bouwen.
Ja.
Dus dat is, dat is een best wel een succesverhaal.
Ja.
Zeggen, ja.
Even voor de luisteraars. Het zijn natuurlijk allemaal luisteraars die heel goed ingevoerd zijn in de sector. Maar misschien toch nog even vertellen over wat doet Eurofiber precies. Hè? Ik heb altijd begrepen dat jullie leveren direct aan grote bedrijven. En heel veel ook via de operators. Hè? 50-50 had ik al begrepen, maar dat percentage hoef je niet te noemen. Maar even, wat doen jullie precies? Wat voor soort producten en diensten leveren in deze sector?
Wij zijn van oorsprong altijd niet alleen open netwerk geweest, maar vooral ook OSI-lagen 0, 1 en 2.
Ja.
En 3, het internetlaagje, dat mot dan ook maar. Maar dan hebben wij al zoiets van, jammer dat we dat ook moeten. Want we willen niet hoger die stekken.
Nee.
We willen echt aan die onderkant van de dingen zijn. En het tweede is, wij zijn altijd B2B. Dus we zijn altijd open en altijd B2B. In Nederland, moet ik daar meteen bij zeggen. Want we hebben wel twee ventures in het buitenland. Eentje in België, samen met Proximus, dat is Unifiber, en één in Berlijn. Dat zijn Fiber to the Home ventures.
Ja.
Daar zitten we tussen ook alweer op 360.000 homes passed. Dus dat zijn we ook flink het uitbreiden met 15 ISP's. Maar dat is het buitenland. In Nederland doen we echt B2B. En dat betekent dat wij voor de NNO's werken, dus voor de grote operators.
Ja.
Maar we doen nog heel veel direct in de aansluiten van bedrijven, datacenters, masten. We zitten eigenlijk in alle sectoren van het zakelijke glasvezel. Daar zitten wij wel in.
Ja, en wie zijn jouw collega's / concurrenten in de sector?
Nou ja, dus heel veel zijn beiden.
Ja.
Zijn zowel collega als concurrent. En dan vinden wij elkaar doordat wij ons heel erg beperken en focussen op die onderkant.
Ja.
Wij concurreren nooit met onze partners full stack. Wij zijn op deelgebieden kunnen we elkaar tegenkomen. Maar omdat wij zo duidelijk gefocust blijven en ons echt maar één ding bezighouden, is dat manageable.
Ja.
Waar wij natuurlijk wel altijd tegen concurreren is een KPN. Maar ook daar zie je dat ons portfolio, het dark fiber portfolio bijvoorbeeld, dat is niet iets wat KPN zelfstandig uitbaat.
Nee.
Die doet dat dan meer geïntegreerd. Dus eigenlijk, wij zijn omringd door partners die wij ook allemaal omarmen. En soms dan kan dat wel eens een beetje in elkaars vaarwater komen. Maar het algemeen gaat dat heel erg goed eigenlijk in die partnerships.
Ja. En volgens mij, je zet ook al de base stations aan en de datacenters en heel veel andere dingen nog.
Ja.
Zou je ons eens kunnen meenemen in de trend die jij ziet over wat er wordt aangesloten en hoe wordt aangesloten qua de dikte van de pijp, om zo maar zeggen. Dus is dat in explosief gegroeid of suddert dat een beetje door?
Ja, nou kijk, als je kijkt naar het aantal aansluitingen in Nederland B2B, dus dat zijn dus de non-shared directe aansluitingen naar locaties toe, die zijn nu sinds Q2 vorig jaar zijn die gestabiliseerd. Dus die groeien niet meer. Dus het goede nieuws is, 98% van alle bedrijven hebben gewoon allang een glasvezelaansluiting. Ja. Sterker nog, meer dan 70% heeft ook redundantie daarop zitten.
Ja.
Alleen dat kan ook zijn via 5G of dat kan via FTTH of er zelfs nog koper zijn. Maar dus eigenlijk hebben alle bedrijven hebben ongeveer van glasvezel aansluiting. Wat er nu gebeurt, we zitten in die tweede wave. Er gaan steeds meer bedrijven een tweede zakelijk glasvezel aansluiting nu nemen. Dus ik dacht op een gegeven moment ook van, we zijn bijna wel klaar.
Ja.
Dat hebben we ooit een keer gehad met internet in Nederland en nu hebben we dat met glasvezel. Maar dat is dus niet zo. Want je gaat naar een tweede en een derde en in sommige gevallen, we hebben zelfs één project gedaan bij Luchtverkeerstrein Nederland, viervoudig redundant. Dan leg je dus viervoudig niet dat aan.
Ja.
En dat is een trend die wel zichtbaar is, die ook te maken heeft met onder andere de noodzaak en vooral ook de noodzaak om altijd het netwerk up te houden, in de lucht te houden. En die noodzaak die komt van onze toenemende afhankelijkheid en voordelen van digitalisering.
Ja.
Dus er is veel dat er aan redundantie wordt gekeken naar, dat is een zekerheidsgarantie. het is vooral een reflectie van de enorme snelheid van digitalisering en je daarop inrichten.
Ja.
Dus dat is wat er verschrikkelijk veel gebeurt. En daarnaast zie je dat er, ja, we zitten nu in een fase dat eigenlijk de hele business steeds meer fijnmazig wordt. Dus er komen steeds meer klantsegmenten en klantbehoeften die steeds meer verfijnd worden. Als je op een gegeven moment je basis goed ingericht hebt, dan ga je naar details kijken.
Ja.
En daardoor ontstaan nieuwe marktsegmenten en met weer nieuwe groeicurves. Dat is iets ook waar wij als Eurofiber, wij hadden vroeger alleen dark fiber. Toen op een gegeven moment kwam er ethernet bij. Toen kwam er internet bij. Nou, dat was vooral omdat die internet gebruikt werd als een drager voor cloud-applicaties. Ja. Nu hebben wij sinds vorig jaar, doen wij SD-WAN. En daar hebben wij eigenlijk zoiets van SD-WAN. We hebben partnerkanalen, daar zitten een heleboel van die SD-WAN leveranciers in. Dat willen we eigenlijk niet. Maar ja, SD-WAN is een onderdeel van een integrale connectiviteitsoplossing geworden. Dus dan moeten we daarin meegaan. Wij gaan nu we zijn nu een tijdje bezig met de voorbereidingen van mobile private networking.
Ja.
Nou, dat is in feite een mobiele extensie op je glasvezelnetwerk.
Ja.
Maar de commonality is veiligheid.
Ja.
Ja, dus die afhankelijkheid, die zekerheidstelling van je uptime voor de benodigd voor de digitalisering, daar gaan we steeds verder in. En wij voegen nu dat mobiele component daaraan toe. Dat is nog steeds een volledig privaat netwerk. Net als dat wij nu in B2B het netwerk en niks shared hebben, voegen we dan de mobiele component aan toe.
Okay. Ik ga straks even over het mobiele netwerk praten. Okay. We hadden een tijdje geleden hier voor Freedom. Die had ook glasvezel op bedrijfterreinen.
Ja.
Is dat een collega dan voor jou?
Dat is een klant.
Een klant, dus die bestelt
een
lokale
bekende natuurlijk.
Ja, of hij graaft het zelf of hij bestelt het bij jou, begrijp ik.
Hij kan dat alle twee doen. Kijk, zo hebben we relaties met heel veel, dus in bedrijventerreinen, maar ook met FTTH-spelers bijvoorbeeld. Dan verzorgen wij de connectiviteit tot de backbone tussen alle verschillende FTTH-locaties. In bedrijventerreinen doen we dat ook. Dan verbinden wij bedrijventerreinen. En soms hebben wij ook wel eens glasvezel, best wel vaak trouwens, op die bedrijventerreinen liggen. Nou, die verhuren we dan ook natuurlijk.
Ja, ja.
Dus wij doen altijd zaken met die.
Ja. Hey, ik was wel verrast door het feit dat je zei van we sluiten eigenlijk geen nieuwe bedrijven meer locaties aan. Wat we wel doen is extra lijnen er naartoe leggen, redundant maken als het ware.
Nou, let op. Dus wat ik vooral zei is dat het aantal locaties per saldo sinds mid-2024 groeit niet meer. Ja. Maar dat is een balans tussen nog steeds meer locaties aansluiten met een dubbele verbinding, maar ook verbindingen die eruit gaan, omdat klanten meer centraliseren. Dus als klanten steeds meer naar de cloud gaan, dan proberen ze ook hun datastromen te centraliseren. Dan gaan ze nog naar 1 of 2 datacenters.
Ja.
In plaats van los naar alle individuele gebouwen. Dus je ziet daar een plus en een min ontstaan in het aantal aansluitingen. Maar de gebouwen zelf hebben allemaal minimaal 1 aansluiting. Alleen er komen wel nog 2 en 3 bij. Dus er zit nog steeds groei in die markt.
Ja.
Maar er zit een plus en min in tegenwoordig.
Ja,
dat was vroeger niet zo.
Nee, want om die extra capaciteit, de capaciteit neemt ook toe. Hè. Ze hebben meer data nodig. Dan schakel je waarschijnlijk gewoon een kleurtje bij door de bestaande glasvezel.
Kijk, bij dark fiber maakt dat dus niets uit. Hè?
Nee, doen ze het zelf.
Ja, precies. Ja. Wij leveren natuurlijk vooral die glasvezel naar die gebouwen toe. En dat zit dan vaak een internet of een ethernetlaag bij, soms een internetlaag bij. Maar die capaciteit die is unlimited zodra wij een dark fiber had je afleveren naar een ziekenhuis of een datacenter. Hè?
Ja. In mijn moment dat je als Eurofiber dan een dark fiber levert, stopt dan ook het verdienmodel voor jullie met betrekking tot die lijn of zit er nog een soort servicecontract op?
Nee, dan stopt het. Dus wij hebben ook een... kijk, het is wel interessant dat je dat vraagt. Ik zei net, wij doen ongeveer 300 miljoen omzet.
Ja.
200 miljoen daarvan investeren we ieder jaar weer. Hm. En dat is in die continue uitbreiding van density. Hè, dus density van netwerk is onderdeel van ons verdienmodel. Dus je blijft ontzettend veel investeren in uitbreiding van netwerk. Maar wij stoppen heel veel capex in de grond en ons verdienmodel is eigenlijk dat we dat pas lang terugverdienen. Dus bijna de grote klanten die we nieuw aansluiten, die hebben eerst heel veel geld nodig om daar te komen. Dus je moet heel veel graven. Ja. Dat is vaak onze voorinvestering.
Nou, als je het over redundantie aanlegt, je ziet dat bij bedrijven dus de behoefte aan een hogere maat van zekerheid dat het blijft draaien toenemen. Maar dat houdt ook een keer op, denk ik, of niet?
Nee, dat denk ik niet.
Nee?
Ik denk dat het steeds meer gaat worden.
Ja?
Dus kijk, wat wij al met de luchtverkeersleiding, wij waren echt verbaasd dat zij viervoudig redundant wilden. Maar als je dan doorgaat denken van hoe verschrikkelijk afhankelijk zijn zij van de digitalisering, dus van hun datastromen. Ja, daar vallen letterlijk een vliegtuig uit de lucht als je dat niet geregeld hebt.
Ja.
En wij hebben bij LVNL meegemaakt dat er op één dag 2 lijnen tegelijkertijd doorgesneden werden.
Ja.
Dus zij vielen meteen terug op lijn 3 en 4.
Ja.
Dus je ziet echt dat in sommige gevallen waar het echt niet fout mag gaan, dat dat nodig is. En die afhankelijkheid die neemt zozeer toe,
ja,
dat die behoefte aan redundantie ook steeds groter is.
Ja. Nou, we hadden een tijdje ook iemand die zit in de draadloze glasvezelverbinding, zo'n verkocht hij het als het ware. Dus ja, op het moment dat het lijntje doorknipt, heb je altijd nog de mobiele verbinding.
Mm-hmm.
Dat is voor jullie geen optie, denk ik, omdat de hoeveelheid data natuurlijk zo groot is, dat kan niet meer door de lucht.
Wij proberen juist, zeker de large enterprise klanten, dus de grotere klanten, ervan te overtuigen dat je moet oppassen met redundantie op consumentennetwerken.
Ja.
Kijk, als je een FTTH of een koper of een coax netwerk hebt, die zijn niet gebouwd voor hele hoge beschikbaarheid met een hele snelle reparatieservice en dergelijke daarbij. En als jij op een gegeven moment, je hebt hem een keer nodig, je backup, en op dat moment zit je op een mobiel netwerk wat omvalt, omdat hij de capaciteit niet aan kan.
Mm-hmm.
Of je hebt op dat moment een servicebehoefte die niet geleverd kan worden van de installatie die erop komt zich. Dan kom je erachter dat je dat beter niet had kunnen doen.
Ja.
Dus er zijn, kijk, aan de onderkant van de markt, een SOHO-markt of aan de onderkant van de SME, is dat niet zo verschrikkelijk belangrijk misschien. Maar de large enterprise zie je dat juist die B2B secondary lines, dat heel erg toeneemt en ook het besef dat dat nodig is.
Ja. Maar jullie opereren natuurlijk voornamelijk in de grootzakelijke markten, de banken, de verzekeraars, nou, you name it.
Ja.
Die zijn natuurlijk inderdaad dag in dag uit afhankelijk van de juiste datastromen. En dat moet gewoon doorlopen.
Mm-hmm.
Dus ik kan begrijpen dat die business steeds belangrijker wordt. Neemt die business ook toe vanwege de maatschappelijke onrust?
Dat speelt op de achtergrond. Kijk, veiligheid en resilience, weerbaarheid, dat is een ongelooflijk groot thema geworden ondertussen. En een paar jaar geleden zijn wij al ermee begonnen om te zeggen van ja, we moeten hier veel meer aandacht voor hebben. Maar de rumors erover en de gesprekken gaan vaak over de geopolitieke ontwikkelingen.
Ja.
Maar de echte reden voor bedrijven om het te doen zijn vooral de economische argumenten ervan. Als mijn bedrijf niet online is, dan heb ik zoveel omzetverlies. Ik kan gewoon mijn werk niet meer doen.
Ja.
Dus er wordt vooral veel gesproken over de geopolitieke ontwikkelingen en die druk en daardoor de behoefte aan security. Maar daar wordt door bedrijven nog niet om die reden zo hard op geïnvesteerd. Het is meer vanwege een afhankelijkheid van data.
Ja.
Maar het is wel natuurlijk iets waar wij wel naar kijken bij ministeries en dergelijke. Want dus overheden, daar zitten wij ook veel, hebben ook veel klanten in de overheid. En daar wordt wel serieuzer ook met die pet ernaar gekeken, ja.
Ja.
En dat gaat zeker toenemen.
Ja. Nou, recent hadden we een paar autootjes van consumentennetwerken. Dat vinden mensen heel vervelend als ze een uurtje of twee of drie niet online kunnen zijn of zo.
Ja.
Binnen het zakelijke gebied is dat natuurlijk, zoals je al zei, killing for the business. Heb je het idee dat sommige bedrijven nog niet beseffen hoe afhankelijk ze zijn? Of heb je het idee dat het wel...
Ja, absoluut. Ja, dat is wat ik in een-op-een gesprekken met klanten altijd probeer te doen, is een risk matrix aanpak uitleggen.
Ja.
He, dan heb je dus in feite, want elk bedrijf heeft een risk matrix.
Ja.
He, dat gaat over de kans dat het fout gaat en de impact daarvan. De kans dat het fout gaat, als we kijken naar graafschades, dat is nog steeds 40.000 per jaar. Dat is niet minder geworden nog steeds. Dus alleen die al, dat is de eerste die tegenkomt, is een graafschade. In de toekomst kunnen er misschien andere kansen zijn waardoor het fout gaat. Dus die kans die is zeker nog niet afgenomen. De impact wordt steeds groter.
Ja.
Dat als het fout gaat. Dus kans keer impact, dan snappen bedrijven vaak van oké, zo moet ik eens gaan kijken naar de investering die ik doe in de weerbaarheid van mijn netwerk. En als je dat gesprek doorvoert, waar het eerst volgende om gaat, is dat de meeste voorbeelden die je krijgt van het zekerstellen van netwerken zijn softwarematig.
Ja.
Ik ga mijn firewalling beter inrichten. Ik ga mijn anti-DDoS beter inrichten. Ik ga een backup voor mijn software bouwen. En heel veel denken ze nog niet na aan een passieve laag. En als je die passieve laag niet ook in redundant uitvoert of hoogkwalitatief afneemt, ja, dan kun je nog net zoveel doen als je software laag, maar dan kom je er nog niet. Dus die balans, die is die risk matrix gedachte. Die helpen bedrijven veel. En twee, die balans tussen passief en actief. Om die veiligheid te stellen. En dat, als je dat verhaal doet, dan heb je ook heel vaak aha-erlevenissen. Dan kun je ook gaan rekenen binnen zo'n bedrijf. Van wat is me dit nou waard? Die additionele investering in een extra B2B glasvezellijntje.
Ja, want je hebt het over redundant aanleg. Hè. Stel, er is een bedrijf. Bedrijf X zeg, ik wil redundant worden met mijn glasvezelverbinding. Wanneer wordt een lijn redundant? Hoeveel meter moet die uit elkaar liggen? Of moet die dan bij de achterdeur naar binnen of bij de voordeur?
Er zijn heel veel vormen van redundantie.
Yeah.
Er zijn heel veel schakeringen in. Je hebt flat redundant, er zijn allerlei vormen. Dus de hoogste vorm van redundantie betekent dat je volledig gescheiden paden in de passieve infrastructuur hebt, dus in de geulen. Dus dat je geulen, en die liggen dan, weet ik niet precies hoeveel meter we daarvoor hanteren, maar ja. Dat je dus echt de ducts in andere ducts hebt, andere kabels, andere geulen, mm-hmm. naar andere POPs, naar andere datacenters en ook aan de datacenterkant met een andere backup. Niet alleen een andere diesel, maar eventueel ook nog een alternatieve fuel die daar gebruikt wordt. Dus je kunt oneindig ver doortrekken dan in het gebouw linksom, rechtsom. Nooit in dezelfde kant de kelder inkomen van het gebouw, zeg maar. Dus je kunt oneindig ver designen. Al die mogelijkheden nemen wij ook door met klanten. Want hoe verder je gaat, hoe groter je voorinvestering gaat worden om dat op te bouwen. En daar zit op een gegeven moment, oké, nou moet ik stoppen. Dit heeft geen zin meer. Nee. Bij een geval als de luchtverkeersleiding zeiden ze, nee, we stoppen pas nadat we het viervoudig redundant gebouwd hebben. Ja. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle bedrijven zo. Ja. En daar is gewoon dus, je kunt op dat onderwerp redundantie, kun je heel fijnmazig kun je designen en kun je het afnemen tot het zekerheidsniveau wat jij in jouw riskmatrix uitgerekend hebt dat je eigenlijk zou willen hebben en wat je ook aan je aandeelhouders wil delen.
Ja. En dan is 99,99 en dan stopt het. En dat is dan twee keer redundant. En als je nog een paar negens erbij wil hebben, dan wordt het vier keer waarschijnlijk.
Dan zit je. Dus wij zitten echt. Toevallig, ik was gisteren bij Luchtverkeersleiding Nederland. We hebben het al 3 jaar geleden aangelegd. En die zeiden ook van, ja, we hebben het al een paar keer gezien dat er cuts zijn. Dat ze dat de kabelcuts zijn. We hebben nog niet één keer überhaupt helemaal nog niet eruit gelegen. Ja. In 3 jaar lang. Ja. Nou, dan zit je bijna op 100%. Ja. En als je dat 10 jaar lang doet, dan wordt het echt 100%.
Ja. 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 Even doordenken. Je zei 40.000 kabelbreuken in Nederland. Ja. Hebben jullie een soort monitorsysteem bij Eurofar waar je zegt van gewoon, we weten waar er wordt gegraven, dus we kunnen proactief inschatten of daar iets gaat gebeuren?
Nee, we weten niet waar er wordt gegraven, maar we zien het wel meteen.
Ja, als hij door
is. Maar dan is het te laat.
Dan is het kalf al verdronken, laat ik het zo zeggen. Ja.
Dus misschien gaat het erom. Dus kijk, wij weten, het gebeurt gewoon elke dag. Het een heleboel keren. En er wordt overal in Nederland gegraven. Of het nou de gas, de waterleiding, de telecompartij zijn, et cetera. Ja. Dus dat kun je helaas niet echt voorspellen. Het gaat er wel om, heb je je netwerk zo designed en heb je je repairs zo ingericht, en dat is ook puur OPEX, hè? Dat is je aannemers aansturen met heel veel autootjes die op heel veel verschillende plaatsen van het land paraat staan om een service level wat wij hebben van 4 uur uptime, om die voor elkaar te krijgen. Yeah. Dat is een enorme investering die we doen. Maar je kunt het dus niet helaas voorspellen. En wie weet in de wereld van AI dat we het ooit wel eens een keer kunnen. Maar dat lijkt me super. Ja. Want dat zou veel ellende besparen.
Ja, en even voor de beeldvorming. Hè, dus er is wederom ergens een gasleiding wordt aangelegd en er wordt een draadje doorgeknipt. Wat van jullie is, dan zien jullie gelijk.
Zien we meteen.
En dan bel je gelijk de dichtstbijzijnde monteur of...
Dus dat gaat allemaal via ons NOC. Dus wij zien het onmiddellijk. Hè. We zien het vaak meestal echt wel eerder dan de klant zelf. Ja. En dan sturen wij meteen repairs aan. Ja. Dus dan gaat de opdracht, oké, die auto moet daar naartoe. En dit is er aan de hand. En dan krijg je meteen het onderzoek. En afhankelijk van hoe erg het is. Dus wij kunnen ook zien als er een hele grote, als er een heleboel tegelijkertijd uit liggen, dan gaan er meteen 2 auto's naartoe, wij zo spreken. Ja. En dan is het soms schijnende gevallen dat ze echt een hele nacht lang dat ze 128 vezels moeten gaan lassen opnieuw. Ja. Het moet maar, weer of wind, dat moet zo snel mogelijk.
Ja, er is niet een storing geweest waarin ik van oei, daar wil ik niet meer aan terugdenken?
Bij ons niet, nee. Nee, daar hebben wij niet zoveel last van. Kijk, je ziet nu die hacks die er onlangs zijn geweest. Dat is een ander onderwerp, hacken. Ja. Dat is niet een kabelcut, maar dat is wel een hack. Dan leg je er ook uit. Ja. Die zit weer aan de actieve laag. Dat zijn wel dingen waardoor de zichtbaarheid van je riskmatrix en van je afhankelijkheid van data wel super duidelijk wordt. Ja. Er zijn gewoon een aantal ministeries gewoon is er niet kunnen werken gewoon voor 3 weken. Ja. En dan moet je mensen, justitie ook.
Justitie lag een paar weken uit.
Ja.
Hè?
Dus, dan moesten we weer met papier wat we helemaal niet meer hebben, moesten we gaan de cases gaan opzoeken.
Faxmachines moesten uit Duitsland gehaald worden. Ja. Dus,
Die staan gelukkig nog in Duitsland.
Ja. Hey, je noemde in het begin ook al de Mobile Private Networks. Volgens mij zijn jullie iets nieuws daar begonnen met wat partners. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, voor ons is mobile private. Dus wij doen altijd directe glasvezelverbindingen, dus niet shared. Dus alles wat bij ons de klanten afnemen is altijd point-to-point. Ja. Dat geeft een hele hoge mate van zekerheid en controle over het netwerk, maar ook over de data daarin, want dat kun je goed sturen. Alleen het hield op een gegeven moment op dat aan het einde van ons glasvezelnetwerk zat of wifi of zat een shared mobiel netwerk. En daar mis je hem dus in diezelfde mate van zekerheid. En dat is voor ons de insteek geweest om naar mobile private networken te kijken. Het was niet dat wij dachten, nou, laten we eens een keer mobiel doen. Nou, veel van mijn collega's, inclusief ikzelf, komen natuurlijk ook uit de mobiele wereld. Dus die snappen wel. Maar ja, dat was helemaal niet onze bedoeling om mobiel te doen. Wij willen die zekerheid geven aan onze klanten die dat zo hard nodig hebben. En dat de zekerheid van datatransport en dataopslag en datacontrole. Dus moet je een privaat netwerk weer hebben aan de mobiele kant. En zo zijn wij op mobile private networking gekomen. Dus we hebben met Nokia hebben we daar 2 jaar geleden al een grote overeenkomst over gesloten. En we zijn nu met Entity en Greenet. Ja. Zijn we dat aan de service kant oprichten. Want ook daar weer, wij zorgen voor de connectiviteit. De service laag doen we altijd met partners. Ja. En Entity is daar natuurlijk een hele grote speler in wereldwijd. Die dus ook de hele grote trajecten aan kan. En Greenet die doet wat kleinere trajecten. En wij verdelen dat met beide partijen. Kijken we naar waar zijn de kansen, waar is het echt nodig dat wij zo'n ding gaan aanbieden. Ja.
Hey, en kwam de vraag vanuit jouw klanten, die zeiden van, goh, leuk dat je bij de deur tot redundant 4 keer hebt aangeleverd, maar nu wil ik ook in mijn pand die betrouwbaarheid hebben?
Ja.
Of heb je het zelf, hebben jullie het zelf bedacht?
Nee, het is begonnen met, ik ga de naam niet noemen, maar het is begonnen met een grote klant die ongelooflijk veel last had van met wifi. En die is een overgestapt op publiek netwerk. Toen had hij een heel door indoor probleem, indoor stralingsprobleem. Ja. Die kwam er gewoon niet uit. En die heeft op een gegeven moment gezegd van, god, ik moet iets anders hebben. Ja. En toen zeiden wij, ja, dan moet je daar en daar moet je maar eens naar private 5G gaan kijken. En zeiden ze, ja, maar dat kunnen jullie toch ook? Nou, nee, dat kunnen we niet. Nee. Maar dat was wel een startpunt van ons denken.
Ja.
En dus zo zei, dat was eigenlijk de trigger. En voor ons was het verder van, ja, het is wel ook, het past wel heel erg goed bij onze security propositie. Dus laten we er toch maar serieus naar gaan kijken.
Ja, dat zijn we net gestart. Is dat, je zei 2 jaar geleden met Nokia gelanceerd of mee begonnen. Je hebt al klanten aangesloten, neem ik aan.
Wij zijn nu met POX bezig. Dus we hebben een aantal POX nu live. Dan gaan we zo dit najaar gaan we de eerste resultaten van die POX vinden. En dan gaan we daarna gaan we echt met echte grote installaties aan de gang.
Nou, POX voor de luisteraar.
Proof of concept. Het is goed dat je de vraag stelt. Yeah. Proof of concept. Yeah. Ja, dus de pilots op zijn Nederlands.
Ja, de launching customers, laat ik het zo zeggen.
Dus de proefopstellingen. Dus het zijn vooral proefopstellingen waarbij je dus heel goed moet kijken. Dus ook op moeilijk terrein, in moeilijke gebouwen. Van hoe ver komt je dekking? Wat is je investeringsbehoefte? Wat is je zendvermogen wat je nodig hebt? Hoe kun je hem goed roteren naar de lokale? Want vaak is het dan ook on-premise data die ze doen. Dus dit zijn klanten die dus heel erg veel veiligheid nodig hebben. Dus met allerlei verschillende concepten, zowel op het antennegebied als het datagebied, het coveragegebied, et cetera, zijn wij nu aan het testen van wat is de ideale oplossing? En waar zit de sweet spot van onze klanten?
Ja.
Dus we zullen nog flink doortesten de komende tijd. En daar komen weer verschillende nieuwe concepten uit, denk ik.
Ja, hey, en vanuit de klant is de drive is van ik wil gewoon een goed secure netwerk hebben. Geen hassle met wifi die uitvalt of onbetrouwbaar is of onbeveiligd is.
Met name die beveiligingskant.
Beveiliging.
Ja,
dus dat is een driver voor zo'n bedrijf om te zeggen, ik moet gewoon iets secure privates hebben. Ja. Wat het voor dat bedrijf dan ook makkelijker maakt om zijn diensten intern te leveren.
Kijk, je kunt ook op zo'n private 5G kun je een heleboel verschillende applicaties verbouwen. En dat zijn ook onderdelen van de testen die we nu doen zijn. Van welke applicaties gaan supergoed, welke hebben een probleem. Dat zijn we allemaal nog aan het uitvinden van wat is nou echt de sweet spot ook daarvoor. Want sommige dingen kun je wel gewoon met wifi blijven doen.
Ja.
En andere dingen, bij een private 5G oplossing is de connectie met de buitenwereld heel belangrijk. Dus ook daar zoeken wij weer onze partners, hè, de NNO's op. Van goh, jullie simkaarten moeten we wel mee koppelen.
Ja.
Want je wil eens goed naar die buitenwereld toe. Maar sommigen willen dat weer expres niet. Die zeggen, neem een gevangenis. Ik wil per se in de gevangenis uitsluitende communicatie. Die mag niet verbonden worden met de buitenwereld.
Ja.
Dus er zijn ook weer een heleboel verschillende toepassingen. En ja, dat is wel een beetje Eurofiber eigen. Wij kijken klantspecifiek altijd van wat heeft deze klant nodig. En dat leveren we dan.
Ja, oké. Okay. Hey, we hebben het ook over de resilience gehad, het digitaal netwerk en zo. En ook gelet, de tijd is tikt rustig weg, Paul. Dus we zijn al bijna aan het einde. We staan ook aan de vooravond van een nieuwe overheid, een nieuwe regering. Heb je nog iets wat je zou willen meegeven?
Ik hoop dat wij, het is een standaard antwoord.
Ja, maar stabiliteit. Je hebt niet langer dan een minuut, hè?
Dus, nee, het is stabiliteit op beleid en regelgeving. Kijk, we moeten wel echt met de datacenterkant aan de gang. Dat is wel echt kritiek. Dat is niet alleen de stroom. Voorzieningen, maar daar beleid op voeren en herkennen dat digitalisering zo ongelooflijk belangrijk is voor de vooruitgang. Vereist dat een minister? Dat zou je volgende vraag zijn, weet ik niet zeker, maar die aandacht is verschrikkelijk hard nodig aan die kant. En wij hebben een heleboel Tweede Kamerleden ook naar ons bedrijf toegehaald om echt heel goed uit te leggen, wat doet nou een datacenter, wat is de rol ervan, wat is digitalisering, waarom moeten jullie hier ook echt volop inzetten om dat te supporten, in plaats van de negatieve kanten ervan te blijven benadrukken soms.
Ja, je noemt nou datacenters. Eurofiber heeft wel of geen datacenters?
11 datacenters.
Stel je zou een nieuw datacenter willen oprichten of optuigen, dan is dat een daunting task.
Zeker in de M&A-wereld. Dan is een van de eerste vragen die we hebben, hoe lang is je energiecontract en hoeveel volume zit erin? Hoeveel kilowattuur heb jij energiecontract? En als ze dan zeggen, die heb ik eigenlijk niet of die loopt volgend jaar af, dan is het een heel groot minpunt.
Yeah.
Dus in Nederland is de beschikbaarheid van je en de duration van je contract met je leverancier aan de stroomkant is verschrikkelijk belangrijk.
Yeah.
Ik denk dat op termijn komt dat wel weer goed. Hè. Ook wij kijken vooral naar eigen stroomvoorziening en we rekken daar zoveel mogelijk de mogelijkheden op. Ook onze investeerders vinden dat gaaf om te doen. Maar de korte termijn is echt wel lastig. En Greenfield op dit moment, waar geen vergunningen onder liggen voor stroom, is bijna niet te doen op dit moment in Nederland.
Nou hoorde ik een tijdje, volgens mij vorige week, hoorde ik Chris Vigée van KPN ook daarover, over energie. En hij miste de enorme, volledige flexibiliteit om daarmee te kunnen praten met de leveranciers. Ze hebben natuurlijk ook heel veel centra waar gewoon een energiecontract onder ligt. Die hebben ze stopgezet of ze zijn natuurlijk met koper aan het uitschakelen. Zit daar niet een soort win-win situatie? Ze zeggen van, we gaan op die locatie juist ons datacenter knutselen.
Dat is zeker een onderdeel. Wij zijn ook bezig met distributed datacenter concepts.
Yeah.
Dat betekent dat je de datacenters eigenlijk uit elkaar gaat halen uit compute en storage. Dan heb je een heel ander energieprofiel. Die energieprofielen kun je dan vervolgens weer mappen op waar energie wel aanwezig is, waar die niet aanwezig is. Dat zijn hele nieuwe. Dus ook in de datacenterwereld zijn er een heleboel ontwikkelingen mogelijk om juist die connectie met de energiekant, zowel de afname van die als het teruggeven van energie, om die te optimaliseren. Daar heb je een goed debat nodig met de energiemaatschappijen. Nou, wij leveren alle energiemaatschappijen in Nederland, dus die debatten hebben we ook regelmatig. Maar vergis je niet, zij hebben een ongelooflijk groot probleem in Nederland. En daar zit al hun aandacht.
Ja.
En optimalisatie op een iets meer voor hun secundair niveau is een lastig gesprek. Maar ze kijken er wel heel goed naar. Zij ontwikkelen ook concepten daarvoor en daar helpen we hen ook bij.
Ja. Oké, okay. Dat lijkt me een mooie afsluiter, wil ik niet zeggen, maar een goede afsluiter om de dynamiek in de wereld nog eens een keer goed te benadrukken. De dynamische wereld die ook dynamisch geworden is door de energie die nodig is om al in de lucht te houden. Dus Paul, ik wil je danken het gesprek wat we hebben gehad, laat ik het zo zeggen. En wens Eurofiber nog 25 jaar toe.
Jij ook, Ed.
Ja.
Telecom Peper.
Ja, ik weet niet, Telecom Peper gaat het wel halen, Ed Achterberg denk ik niet. Dus dan is hij al lang met pensioen, denk ik. Dus, maar nogmaals dank en succes met de business. En wij komen elkaar vast weer tegen.
Jij bedankt.
Nou, de luisteraars, wederom dank voor het luisteren. En hopelijk hebben we jullie weer een hoop inspiratie gegeven. En ik heet jullie van harte welkom om ook volgende week weer te luisteren. Dankjewel.